Ik denk dat het grootste is het gesprek voeren over. Wat verwachten we nou eigenlijk van onze zorg? En welk gesprek voeren wij met de cliënt? En waar heeft de cliënt behoefte aan? En leggen we hem dan ook die vier keuzes voor? Een mens, initiatief, innovatie of technologie? Of wordt dat ergens een keer vooraf gesteld?
Hallo, welkom bij de Geheelmeestersgesprekken. Mijn naam is Egge van der Poel. Ik ben opgeleid als natuurkundige en filosoof en werk nu al een jaar of 10 in de wereld van data science en zorg. Ik ga in deze gesprekken op zoek naar mensen die inspireren, die het anders doen en die buiten hun eigen silo's denken. Ik ben te gast bij iemand die gaat zichzelf straks voorstellen. Dat is mijn format altijd. En ik stel eigenlijk altijd dezelfde openingsvraag: wie ben je en wat doe je? Maar bij jou moet ik het misschien een beetje anders aanvliegen. Wie ben je en wat deed je? Zullen we daar beginnen en dan doen we straks: wie ben je en wat ga je doen? Dus we beginnen met: wie ben je en wat deed je?
Ik ben Patrick Nol. Ik ben vader. Samen met mijn vrouw Ellen van 3 kinderen. Eentje van 6, eentje van 3 en eentje van 1. Van origine ben ik gymdocent. Daar ben ik ooit mee begonnen met de KALO. En de KALO heeft een visie op de mens centraal zetten. En wat zit dan? Wat heeft hij nodig vanuit proces om tot een product te komen? En het product is niet het eindpunt. En vanuit die visie ben ik heel veel gaan werken met speciale kinderen die een luisterend oor nodig hebben. Omdat vaak speciaal we definiëren als, valt hij buiten de boot of moeten we acties opzetten. En soms is het ook gewoon luisteren naar wat heeft het kind nodig en kunnen we dat niet zelf al aanpassen, toepassen. Dus dat heb ik gedaan en ik ben voor de rest, dus gymdocent, heel veel met sport bezig. Ik hou van sport, van bewegen, van lekker eten, van koken, van gezelschap. En ik kom uit het ROC. ROC Midden-Nederland heb ik 10 jaar gewerkt, begonnen als gymdocent en geëindigd als innovatieprojectleider voor technologie, innovaties, positieve gezondheid, implementatie. En die vier heb ik met elkaar gecombineerd. Om te komen tot hoe kunnen we nou studenten meenemen in gezondheid. Een bredere blik op gezondheid vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. En hoe kunnen we dat nou echt vormgeven, zodat er niet alleen maar theorie is, maar dat het ook oefenen is met praktijkvoorbeelden. En vervolgens het kunnen toepassen in de praktijk, in ondersteuning. Zodat we die hele looplijn, leerlijn pakken.
Positieve gezondheid is dus ook iets wat je kunt trainen bij mensen. Die houding of die aanpak, hoe zie je dat? Hoe heb je dat gedaan?
Ja, positieve gezondheid trainen. Je kan alles trainen, je kan alles leren. En leren is het makkelijkste wat er is van de 10 seconden. In mijn perspectief. Omdat dat, zelfs als met veetstrikken, je leert het 1 keer. En daarna moet je trainen. Moet je 1000 keren vanuit de sport, vanuit mijn achtergrond als gymdocent. Moet je gaan trainen. Verschillende settings, verschillende contexten, met verschillende personen. En daarna ga je het toepassen in de praktijk. En wat je merkt met positieve gezondheid, dat het een hele mooie gedachtegang is. Een bredere benadering op gezondheid.
Iedereen zegt ja, tuurlijk.
Vanuit een eigen regie en veerkracht. Vanuit 6 dimensies. Jij in het midden en dan. Dan merkte ik ook op school dat we wel de kennis hebben over positieve gezondheid en hoe we dat doen. Het gesprek voeren ook. Alleen als je daarna van gesprekvoering naar advies gaat of ondersteuning, moet je niet vervallen in, dus ik bepaal wat voor jou het advies is. Daar zit het stukje in en welk advies heb je van mij nodig, op welk vlak en waarin kan bijvoorbeeld een mens of een initiatief of een innovatie of een technologie bij kunnen ondersteunen. En het liefst natuurlijk iets waarbij je niet afhankelijk bent van een andere persoon. Dus als het gaat over steunkousen, moet ik dan wachten op de wijkverpleegkundige? Of leren zij mij hoe ik een technologie, innovatie kan inzetten om zelf mijn steunkousen aan te trekken? En het stukje mij trainen daarin, leren 10 seconden, maar mij trainen erin. Dat ik het zelf mag doen in plaats van dat de... ik heb steunkousen voor je gekocht en de technologie. Kijk even een filmpje op YouTube en succes. Blijf 1 week, 2 weken daarin mee participeren. En kijk hoe je de regie steeds meer bij de cliënt bewonen kan neerleggen. En de zorgmedewerker steeds minder kan laten doen. Hetzelfde wat ze met kleine kinderen doen. Ga gewoon niet zeggen, ja, blijf maar kruipen tot je 18e. Nee. En ja, ze vallen. En ook dat doet pijn. Een klein kind, ik bedoel, wat ik zei, ik heb kinderen van 1, 3 en 6. Als mijn kind tegen de punt van de tafel aanvalt, is het net zo gevaarlijk als dat een oudere uit haar bed valt. Ja. De vraag is, wat doen wij daaraan? Gaan we het wegnemen of gaan we kijken hoe kunnen we daarin ondersteunen op zijn vraag? En dat kan misschien wel in de avond met een ledlampje, dat als je met een bewegingssensor, dan gaat het licht aan. Nou, als je goed licht hebt, dat is al 1, misschien wel slipsokken, dat is 2. Maar nu vul ik in de mogelijke oplossing. De vraag is, wat heeft de ander nodig en waar ligt het probleem? En daar innovatief naar kijken en steeds kijken, niet dan gaan we daar maar heen met mensen, maar wat heeft die persoon nou nodig om gewoon zelf zijn dingen te kunnen doen? Daar ligt de kracht van innovatie.
En kun je een concrete ervaring uit je tijd bij het ROC toelichten? Heb je wat voor project heb je daar bijvoorbeeld gedaan? Meent u iets als een Anita-case die je hebt gedaan?
Ja, op het laatst was ik... Anita is een bijzondere vrouw. Die woont 11 jaar in een verpleeghuis. Heeft een 10-voudige herseninfarct gekregen 11 jaar geleden. Halfzijdig verlamd. Weinig spraak, moeilijke spraak met de spraakapparaat. En die kwam bij mijn dochter, mijn oudste dochter die 6 nu is, kwam ze op de kinderopvang. En kinderen kijken niet met een beperking. Kinderen kijken vanuit een energie. En die zag de energie bij Anita en Anita was ontzettend blij van kinderen. Dus die hadden een klik met elkaar. Alleen op een gegeven moment, na 5 jaar ging ze niet meer naar de kinderopvang. En... toen zei ze, kunnen we niet nog een keer naar Anita? Ja, dan moet je papa even helpen, want dit wordt wel complex. Ja. Waarom zouden we naar Anita gaan? Want ik voel me een beetje ongemakkelijk bij een vrouw die wel met mijn dochter een relatie had. Vaak elke dinsdag haar zag, altijd plezier had om daar dan in een keer als papa naartoe te gaan. Dus toen zei mijn... dus het spiegel, hè? Kinderen zijn spiegels wat mij betreft. Toen zei Sarah, omdat het leuk is... Ja. Ja, thanks, we gaan nu heen. Dus ik ging erheen, zo brutaal en als ik ben. Dus ik liep daar de zaal binnen. Dan word je al wat aangekeken door de medewerkers die daar werken. En ik dacht, ja weet je, ik bedoel, als ze wat aan mij vragen, zeg ik, ja, ik ga naar Anita. Bent u dan familie? Nee, we gaan erheen omdat we vrienden zijn en ik vind het leuk. En ik denk, daar kom ik een geheim mee weg. Eén, er werd niet gevraagd, dus dat was prima. Dus ik kon gewoon doorlopen naar Anita. En toen we bij Anita waren... Toen straalde ze, omdat het gemis van in zo'n huis met de normale buitenwereld zo groot is. En ik voor mezelf voelde dat ik een drempel had om daar naartoe te gaan. En ik had het nodig dat mijn dochter die drempel wegnam. En ik heb dan zelf nodig dat ik het dan ook doe. Dus dat deden we. En we hebben half jaar, elke week zijn we daar op bezoek gekomen. Zowel met mijn andere kinderen als met Sarah. En ik was bezig vanuit mijn werk met innovatie. Future Care Lab met zorgtechnologie, het Vitaliteitslab met positieve gezondheid, mobiele varianten daarvan. We hadden ontfocusruimte voor prikkelreductie ontwikkeld. In de tijd toen corona en toen we weer teruggingen naar werk, zeker als docent, krijg je te veel prikkels. Het zei ze, kunnen we daar niet iets mee? Dus hebben we daar iets op ontwikkeld qua innovatie. En toen dacht ik, ja, als ik dus met al mijn kennis in het werk, waarom ik vind dat ik dit werk mag doen, en ik kom bij een vriendin van mij al 1,5 jaar lang en ik doe daar niks mee, terwijl ik allemaal, ze zit in een rolstoel, allemaal dingen zie waarvan ik denk, ja, maar dit is niet menswerk, dit is gewoon een innovatie. Even die kleine dingen. Nou, dan moet je stoppen met werken en dan moet je gewoon jezelf kijken of je niet gewoon iets anders moet doen. Met dat dilemma, want ik wil niet mijn werk voor haar gebruiken als project voor mijn werk, maar ik wil wel mijn werk inzetten voor haar als vriend, ben ik naar haar gegaan en hebben het gesprek ook gevoerd, dat mijn dilemma is en wat ze daarvan vond. En dat vond ze oké. Ze vond het ook fijn. Ze vond het fijn om gehoord te worden. Dat iemand de tijd neemt om aan haar te vragen vanuit positieve gezondheid. Wat wil jij nou eigenlijk? dat we dat zijn aangegaan voor de zomervakantie. Vanuit mijn netwerk mensen gecontact. Dit ben ik van plan. Gewoon eens vragen, wat wil jij? Steun je dat? Kunnen we daar iets mee? Ik had het idee, gaan we een hele grote expertgroep met huisartsen, verzekeraars, verpleegkundigen. Iedereen eromheen. En gingen we met expertgroep, de Ghostbusters. Who you gonna call? Ja, Ghostbusters. Yeah. Ja, dat is het probleem oplossen. Dus ik helemaal losgegaan de dag nadat ik had bedacht, dat gaan we doen. Iedereen die zei, ja tof, we doen mee. Wat heb je van ons nodig? Ik zei, nou ja, ik zeg, het fijne vind ik ga de problemen ophalen. Ik wil die in een conference call van 10 minuten wil ik die droppen. En ik wil dat je zegt ja of nee die ik oppak. En daarna komen we 2 weken later terug en dan doen we alleen vinkjes zetten. Dus je hoeft niet uit te leggen hoe je het gaat doen. Dit is het probleem, heb je daar een oplossing voor, ja of nee? Ja, oké, check. En dan kijken hoe we dat gaan vanuit expertise. En daarna kun je het natuurlijk delen, want dan kun je het vermenigvuldigen en opschalen. Toen ging ik zitten. En ook bij mij komt er dan wel een reality check. Ik had het gedefinieerd in 3 verschillende situaties. Ik, jij en de ander. En de omgeving. Eigenlijk ook hoe positieve gezondheid is ingericht. En ik dacht, nou, ik ga het ook de problemen inschalen in die 3 categorieën. Het waren allemaal de X. Mm-hmm. Ik kan niet bij mijn washandjes, want die liggen in de kast. Ik zou het zo fijn vinden om mijn eigen washandje te kunnen pakken. Zodat ik niet de verpleging hoef te vragen voor een washandje. Of dat ik de hele dag hetzelfde washandje heb. Het ging over, ze heeft een iPad en een spraakcomputer met 2 knopjes. En de verpleging gebruikte vaak het verkeerde knopje. En die ging dan draaien aan het, in plaats van het knopje omhoog, knopje omlaag. En zo waren er tal van dingen dat ik dacht, waarom doen we dit niet? En ik heb aan haar gevraagd, wat zou dit doen als we dit oplossen? Want ik heb eerst geïnventariseerd van welke problemen zijn er, waren ongeveer 25 problemen. Gedefinieerd in ik, een aantal in jij en een aantal in jij in de omgeving. En wat zou het doen met je als je dat niet meer hebt, als dat wordt opgelost? Nou, dan zegt ze, word ik gelukkig van, ja. Blij van. Kan ik weer zelf dingen doen? Zeg maar, wil je dat dan? Want wij hebben dan misschien wel vaak dit idee, maar als jij dingen zelf doet, dan krijg je toch een ander probleem. Dan voel je eenzaam of dan kun je... Nee, zegt ze, als ik me eenzaam voel, dan rijd ik gewoon met mijn rolstoel naar de buurvrouw. Of dan rijd ik met mijn rolstoel naar buiten of naar de wijk. Zeg, ik ben niet achterlijk. Ik ben alleen behoorlijk beperkt en ik heb ondersteuning nodig in mijn beperking. Maar ik heb niet hulp nodig om mijn beperking te verdoezelen. Dus vraag wat ik nodig heb. Nou, volgende dag dacht ik gelijk, we gaan gewoon die checklist afvinken. Dus ik heb een roze stickertje gemaakt, bij de Kruidvat gevraagd. Heb je altijd van die... ik weet niet of je...
Ik heb ook 3 jonge kinderen, ik had er ook wel eens van die dingetjes.
Ja, ja. En, dus ik vraag, ja, heb je niet zo'n stickertje voor me? En ik heb 2 stickertjes op die iPad gedaan, waarbij als je dus hetzelfde als Technogym doet met hun fitnessapparatuur... Ja. Gele knoppen, dat je weet, oh, ik moet in ieder geval daar iets mee. Dus ik dacht, als ik dat 2 doe, dan weet ze in ieder geval dat ze daar iets mee moeten doen. Of ze dan goed of fout doen. Ja, dat is een vervolgstap. Maar dat ze aan de verkeerde knoppen draaien, dat heb ik al getackled. Ja. Ze had de iPad, moest de grotere letters. Want ze kon de letters niet zien. Dus ik gevraagd aan de vriend van mijn moeder... Die is fijn met iPads. Ik zeg, kun je dat ook vergroten? Ja, zegt hij, moet je even daar en daar en daar doen. Dus dat stuurde ik naar de moeder van Anita, of ze dat even konden doen. En die stuurde terug, oh, super bedankt. Wij hebben dat ook gedaan voor onze eigen iPads. En we hebben het ook bij Anita gedaan. Dus daarmee bereikte ik dat ik niet alleen Anita aan het helpen was, maar ook de anderen aan het helpen was. En niet om het voor ze te doen, maar om ze de mogelijkheid te geven, de mogelijkheid... aan te reiken van, wist je dat dit er was? Nee, dat wist ik niet. Oké, maar dat is er wel. Oh, thanks. En nu gaan zij, denk ik... maar dat is een aanname die ik moet checken... maar ik geloof er niet in als dat niet gebeurt... aan hun omgeving ook vertellen dat die mogelijkheid er is. Ja. Dus die olievlek is alleen maar een steentje in het water gooien... en die kringen... Nou ja, de metafoor wordt zo vaak gebruikt... maar het is waar, de kringen worden steeds groter. Je hoeft niet bij elk kringetje aanwezig te zijn. Je moet alleen goed vertellen... Wat wil de ander en hoe kan daar dan een mens, een initiatief, een innovatie of technologie bij ondersteunen? Op een gegeven moment heb ik ook tegen Anitra gezegd, en we hebben het gesprek gevoerd, ja, een project is een project. Dus we gaan het afronden. We hadden van de 25 problemen hadden we de 19 getackeld. Ze ging mee, ze werd meegevraagd, want ze ging elke dinsdag naar de kinderopvang. En zodra de kinderopvang naar het bos ging, vroeg ze Anitra niet mee, omdat ze dachten, ja, dat kan niet, of dan zitten obstakels. Dus ik dacht, nou, dan ga ik het zelf eens ervaren. Dus ik had hem meegenomen naar het winkelcentrum. Ik dacht ook, ja, er zitten wel wat veiligheidsaspecten bij. Dus ik heb ondertussen een spiegeltje gekocht dat ze achteruit kan kijken. Even een toetertje dat ze kan toeteren. Er was één heel groot gat. Nou, heb ik even een tegeltje rechtgelegd. Wat investering. Half uurtje, kostte €20. Maar ze kon wel daar weer heen. Toen heb ik gezegd tegen de kinderopvang, ja, maar ik ga ook met haar naar het winkelcentrum. Dus ze kan best naar het bos. Maar heb je die vraag gesteld? Dus het gaat niet over dat ik zeg dat ze mee kan naar het bos. Ik vraag aan hun of ze die vraag hebben gesteld. Want Anitra weet prima wat ze zelf wel en niet kan. Nee, zou ze het leuk vinden? Ik zeg, ja, dat weet ik niet. Ik wist het wel, maar het gaat niet over mij. Het gaat over de ander. Ik zeg, dan moet je aan Anitra vragen. Dus ondertussen doet Anitra dus meerijden in het bos met de kinderen. Ze zet op de iPad zet ze muziekjes aan, zodat de kinderen om haar heen zitten dansen. Ja. Ze maakt muziek mee. Ze heeft ook een boekje dat ze zelf kan voorlezen. Althans, zij kan niet voorlezen. Maar misschien met een e-reader kan ze wel het voorlezen. Het gaat erover dat de kinderen om haar heen staan. Daar geniet ze van. Ja. En dan kun je wel zeggen, ja, dan zit dit niet of deze beperking, of dan is het niet echt. Ja, en het gevoel van Anitra. Anitra is wel echt. En haar gevoel ook. Haar glimlach is echt. En het is heel anders dan de ander. Maar dat is iedereen. Op je vraag, je hebt ook nog een ander project gedaan met Anitra. En hoe ben ik dan terechtgekomen? Wat heb ik met mijn werk gedaan? Ja, vanuit mijn werk dacht ik, hier moet ik echt impact in maken. Want anders dan hoef ik mezelf niet meer in de spiegel aan te kijken.
Waarom ben je zo streng voor jezelf, joh?
Omdat ik vind dat als we dus niet naar de anderen gaan luisteren en hem willen helpen, dat we allemaal individueel bezig zijn. Een individueel is alleen maar leuk als we samen zijn. En waarop ik streng voor mezelf ben, althans, jij definieert als streng, maar daarop invullend, dat ik denk, als we dat inzicht gaan krijgen in de wereld, gewoon vragen naar de ander, de belangrijkste competentie, luisteren, weer bovenaan zetten. Niet op school gaan over spreken voor de klas, goede vaardigheden, et cetera, maar dat we gewoon luisteren naar de anderen. Dat we dat bovenaan zetten en niet luisteren naar de juf, maar luisteren naar elkaar. Dan gaan we echt alle problematieken wat mij betreft oplossen in de wereld. Omdat, ja, als jij niet naar mij luistert, dan keer ik mijn rug toe en dan doe ik wel mijn eigen ding. Maar ik heb jou wel nodig, maar ja, als ik mijn rug toekeer, dan ga ik door mijn eigen ding faciliteren. En dan zie je vaak dat verveling of erger misdaad gaat voordoen. Omdat er ergens een moment is geweest dat we niet hebben gehoord, geluisterd naar de vraag die er wel gesteld, niet gesteld en toch is.
Dus een gevoel van buitensluiting voorkomen eigenlijk.
Ja, van de totale buitenwereld. Van de totale wereld. En vind je dat ik streng voor mezelf ben?
Nou ja, je zegt van, dan durf ik mezelf niet in de spiegel aan te kijken. Dat is een formulering waarvan ik denk van, je kunt ook in de spiegel kijken en zeggen, nou kijk eens, je doet je best, je hebt mooie dingen gedaan, je hebt inderdaad de innovatie van de stickertjes al bewerkstelligd, en wat is de volgende stap?
Oh zo, nee zeker niet. Nee, ik bedoel meer, durf ik mezelf niet aan de spiegel, als ik niet dat project was gestart.
Ja, ja.
Dan maak je dus een onderscheid, en daarin, dan interpreteer ik je vragen anders. Daarin maak ik het onderscheid niet meer tussen werk en thuis, ja. Maar ga nou eens beide inzetten. Zowel de ene kant op als de andere kant op. Ik hoef niet te vragen als ik een bonnetje moet indienen van 1 of 5 euro en of dat wel of niet van waarde is. Mijn hypotheek van 3 ton zegt dat ik daar best goed gefundeerd mee om kan gaan. Ja. Dus waarin worden die twee kwaliteiten die je in de ene situatie ook inzet, in de andere situatie ook inzet, ja, wanneer wordt dat gewoon één gebied? Ja. Nou ja, met het hybride werken Ja, kan dat natuurlijk heel erg mooi verrijkend zijn. Zorg dat je tussendoor even je was doet. Ja, dat zorgt dat je 's avonds meer ontspannende tijd hebt. En dat betekent dat je de volgende dag dus ontspannender op je werk zit. Ja. Maar die bruggen willen we vaak framen. Je moet 8 uur werken, want dat is productief. Nee, dat is helemaal niet productief. Productief is anders dan kwantiteit. Ja. Dus in die zin ben ik wel streng voor mezelf dat ik vind, als ik er iets aan kan doen en ik doe het niet, daar ben ik heel streng in op mezelf. En de vervolgstap, want dat is natuurlijk ook, vaak nu hebben we een leuk project gedaan met Anita. Er is echt impact geleverd. Er zijn heel veel dingen waar ze eigen regie, kwaliteit van leven en zingeving echt naar boven komen. En nu? Ja, nu is de vraag, hoe gaat zij het verder brengen in haar positie? Zij zit bij de cliëntenraad, ze gaat ze inbrengen als agendastuk. Of we dit niet nog meer bij haar buurvrouw, bij de buurvrouw daarnaast kunnen doen. Gewoon vragen, wat heb je nodig? Plus dat er een aantal dingen in staan over de omgeving. Dus hoe werkt een organisatie nou? En hoe kunnen we ze daar dan impact in leveren? Dat is niet aan mij. Los van het feit als het natuurlijk weer links wordt weggelegd, dan denk ik, ja, dan ga ik daar wel even mijn hart voor maken. Omdat het echt belangrijk is. Omdat dat gezondheid is voor Anita. En als we daaraan voorbij gaan en het kan heel makkelijk worden opgelost, ja, dat vind ik dan een beetje zonde.
Ja, nee, dat begrijp ik. Dus je hebt daar wel een stokje kunnen overdragen, maar je hebt het nog niet helemaal losgelaten, zullen we zeggen. Je bent wel iets nieuws begonnen voor jezelf nu. Dus laten we misschien niet per se een nieuwe rol noemen, maar wel een nieuwe organisatie waarin jij jouw blik, jouw visie, jouw houding meeneemt. Ik ben daar nu te gast. We zitten op een kantoor met een mooi uitzicht. Maar welke organisatie zit en wat ga je hier doen?
Ik heb 10 jaar in het onderwijs gezeten. Beginnend vanaf gymdocent tot aan innovator. En ik heb bewust gekozen dat ik in mijn leven 4 branches wel wil doen. En onderwijs heb ik nu gehad 10 jaar, dus nu ga ik 10 jaar de zorg in. Dus je zit hier in het prachtige kantoor van Carijn. En een prachtig uitzicht, luxe, voor mijn mentaal welbevinden en voor mijn mindfulness. En ik mag hier de rol vullen als innovatiemanager. Zelf zou ik eigen regiebevorderaar ook mooi vinden. Maar we moeten dingen ook gewoon noemen zoals het is, zo klein mogelijk. Want anders krijgen we zo meteen voor iedere andere persoon krijgen we 20.000 functies in plaats van, ja, wat doen we eigenlijk? Eigenlijk doen we hetzelfde, maar ja, dus vanuit de rol als innovatiemanager mag ik hier aan de slag. Super grote organisatie, VVT-organisatie voor ouderen. En als ik kijk naar welke impact ik wil leveren, mijn steentje wil bijdragen aan het probleem van Nederland, van de maatschappij, met betrekking tot dat mensen ouder worden en dat ze andere hulp nodig hebben, dacht ik, dan ga ik in een grote organisatie aan de slag. En dan mag ik bij deze. En dat is super tof. En het is super waardevol. En ik zie al heel veel mogelijkheden. En ik denk dat het grootste is het gesprek voeren over. Wat verwachten we nou eigenlijk van onze zorg? En welk gesprek voeren wij met de cliënt? En waar heeft de cliënt behoefte aan? En leggen we hem dan ook die 4 keuzes voor? Een mens, initiatief, innovatie of technologie? Of wordt dat ergens een keer vooraf gesteld? En dat weet ik niet, daar ga ik nieuwsgierig naar op zoek. Alleen mijn aanname als ik kijk naar het onderwijs. Vaak spreken we over studenten in plaats van dat we met studenten praten. En als je met studenten praat, dan hoor je ook wat ze luisteren, hoor je ook wat ze zeggen en wat ze nodig hebben. En als je die behoefte voldoet, ja, dan krijg je een hele andere sfeer binnen een school. En ik ben heel benieuwd hoe dat hier zit binnen Carijn. Landelijk heb ik wel een idee, zeker met alle verhalen en alle gesprekken die worden gevoerd, dat er gewoon echt wel toe is aan gehoord te worden, in plaats van dat we het gaan veranderen. Maar gehoord te worden, wat is nou echt nodig op de werkvloer voor de cliënt? Maar ook vanuit management, vanuit bestuurders. Wat hebben we nou met elkaar nodig? En ik denk dat innovatie daar de verbinding heel goed in kan zijn. Omdat het eigenlijk alles is. Maar we moeten niet gaan specialiseren. Want dan hebben we 1 persoon die innoveert. In plaats van dat het een innoverende organisatie is. Die kijkt naar kansen en naar mogelijkheden. En daarin past de visie die zij hebben geschreven supergoed bij. Dus ik voel me hier senang. Vanuit een goede aansturing hoop ik hier de komende 5 jaar en misschien dan ergens in een andere organisatie of dat ik zeg, ik vind het leuk dat die 10 jaar wel te willen blijven. Jazeker.
En het kantoor krijgt nog vorm, jouw rol krijgt nog vorm de komende tijd, want het is heel pril, hè, deze overstap, zullen we maar even zeggen.
Ja.
Ik zie een kantoor met een aantal boekjes al ter inspiratie. Ik zie volgens mij een VR-bril liggen. Je hebt ook plannen gewoon met deze ruimte al.
Ja, alleen daar moet je natuurlijk wel kijken hoe je dat, passend kan maken binnen de strategie. Ik denk dat als je in de rol van innovatiemanager niet alleen maar bezig moet zijn met het vermarkten van technologie, maar van het inspireren en laten zien van mogelijkheden en kansen wat innovatie en technologie mee kan brengen als het goede gesprek wordt gevoerd. En ik denk als ik mijn kantoor zo inricht dat het een levendige bibliotheek waarin gezondheid centraal staat en de ondersteuning vanuit technologie en innovatie kan komen, dat het heel erg verrijkend kan zijn voor mensen als ze hier komen, dat ze denken, er wordt niks opgedrongen, er wordt mijn visie meegegeven en er worden wat voorbeelden gegeven. En als ik dan die verdieping op wil, nou, dan gaan we eens vragen aan Patrick of die gewoon niet wil uitzoeken welke 10 technologieën dit probleem kunnen ondersteunen. En dan is het niet meer de vraag of je technologie gaat implementeren, maar of je innovatief genoeg bent als organisatie om te kijken naar andere mogelijkheden dan dat we nu al doen. Los van het feit, ik ben nu pas 5 dagen, dus het is echt pril. En ik hoor heel veel mooie initiatieven, innovaties, technologieën die al gebruikt worden. Dus ik denk dat het alleen maar stikjes plakken is en laten zien waar doen we het al. Want nieuwe dingen bedenken, ja, ben ik niet zo'n voorstander van. Een kapstok creëren die er al is, waar we de dingen aan ophangen. Ik hang graag jassen op. Dus ik hoop dat ik dat het komende half jaar kan doen. En vanuit daar dat mensen geïnspireerd worden door elkaar en elkaar gaan zoeken omdat ze zien, hey, wij doen eigenlijk dezelfde innovatie, of dezelfde technologie. Of jij zet de technologie in ter bevordering van knuffelen. En ik gebruik hem ook ter bevordering van knuffelen voor het gelukshormoon. Alleen jij doet het bij dementerende en ik doe het bij kleine kinderen. Welke doelgroepen hebben nog meer baat bij een technologie die ondersteunend kan zijn voor het knuffelhormoon? Dat is heel anders dan dat ze zeggen, een robotkat is er voor dementerende. Ja, en die robotkat heb ik ook meegenomen. Ik neem alle technologie mee naar huis om ze te testen op mijn kinderen. Die hebben ook een huis gemaakt. Die zijn ermee bezig, die gingen ermee wandelen. Die moesten ook in bed. En op een gegeven moment zei mijn middelste dochter Teuntje, papa, Aiko die blaft. Toen zei ik, oh Aiko, je moet nu wel gaan slapen. Dus heb ik Aiko gepakt, even snel uitgezet en heb ik hem neergelegd net naast ze. Heerlijk geslapen.
Ja.
Wat is dat anders dan een knuffel zonder batterijen? Of is dat ook goed? Het is allemaal goed, want de behoefte dat zij geborgenheid heeft om in slaap te komen, zodat ze met iets kan knuffelen, zodat haar knuffelhormoon wordt aangemaakt en dat ze dan vrolijk in slaap komt, dat ze een goede droom heeft, dat ze goede nachtrust heeft, dat ze de volgende dag niet geprikkeld is, dat ze niet van mij op wat donder krijgt of van mevrouw, maar dat we gewoon dingen met haar kunnen doen om haar leven te verrijken. Dat is een stapje. En het stapje is 1. En de uitkomst, die als je de tijd en de rust ervoor neemt, gaat die vaak naar 7. Alleen begin niet bij 7, begin bij 1.
Ja. En heb je al een beeld bij hoe je mensen kunt helpen om deze reis richting, toch ook luisteren noemde je al, maar ook het verbeelden en het verwonderen van wat er dan allemaal mogelijk is, maar dus ook verbeelden van wat er dan nog mogelijk kan zijn. Hoe neem je mensen daarin mee? Of hoe heb je dat in het verleden gedaan, bijvoorbeeld bij ROC?
Door het heel praktisch te maken. Ik wil het wel eens weer gewoon, ik bedoel, het is ervaringsleren.
Ja,
dat is, en wil je eens je fetus losmaken?
Ja. Allebei?
Nee, eentje is goed genoeg.
Goed.
Ja. Oké, en dan let op.
Patrick gaat nu eventjes mijn veters onder handen nemen. Hij strikt ze.
En wat vond je ervan?
Ik vond het aan de ene kant dacht ik fijn, want ze waren los, dat voelt dan anders. Aan de andere kant dacht ik, dit kan ik toch wel zelf.
Ik heb je geholpen. Je veters waren los.
Ja. Maar ik dacht wel, dit kan ik zelf.
En wil je ze nu zelf weer opnieuw strikken? Want ik strik ze natuurlijk anders dan dat je zelf doet.
Het voelt wel anders, ja. Ze zitten een beetje te strak voor mij.
Oké. En wat nou als we dit inzicht geven? Want mijn intentie is 100% puur. Ja, het losse veet is en ik heb je geholpen. Het enige wat ik niet heb gevraagd is of dat de hulp, gewenste hulp is die jij nodig hebt. En als je op dit kleine niveau het kan voelen voor jezelf en kan begrijpen voor de ander, kun je het op de grootste vraagstukken doen.
Ja, mooi.
Los van het feit, een ziekte is een ziekte en de ziekte moeten we gewoon bestrijden met alle mogelijke technologie en kennis die er is.
Maar naast de ziekte heb je ook de mens.
En die mens die moeten we zien, daar moeten we naar luisteren, en dan moeten we vragen, wat heb je daarin nodig?
Kost heel veel tijd natuurlijk. Hoor ik vaak, hè? Kost tijd, we hebben niet veel tijd.
Ja, dan even de prikkelende vraag terug. Hoeveel tijd heb ik jou nu, hoeveel tijd kost het met het voorbeeld van het veter? En snap je nu inderdaad wat ik bedoel met eigen regie en de vraag?
Ik heb het ervaren, ik heb het gevoeld, dat ook. Hè? Dus ik heb nu meteen een beeld bij wat jij vertelt. En ik kan me dat ook voorstellen in andere situaties. Maar ik herken ook wel de reactie vaak rondom, we gaan dingen, hè, we gaan jou equiperen om op een andere manier naar de wereld te kijken, of we gaan innovatie bij je brengen. Maar ik heb het al zo druk, ik heb het al zo vol. En je hebt mij inderdaad niet heel veel tijd gekost, dit. Maar ik weet niet of dat voor alles zo werkt.
En waarom niet? Want dat zegt iets over jou.
Ja, zeker.
Jij zegt dus nu eigenlijk heb je mij laten zien dat de dingen die ik zelf kan, zelf wil doen. En als iemand anders het doet, dat ik me eigenlijk niet z'nang bij voel. Want het zit niet goed, het wordt niet op mijn manier gedaan. Het bruggetje wat ik maak, dus ik neem je even mee in die ervaring en het duurt 30 seconden. De vraag is, hoe kan ik jou dus faciliteren en ondersteunen vanuit de omgeving om steeds dat stukje wat je nu hebt gevoeld toe te kunnen passen. Ja. En gisteren merkte ik het zelf ook, hè? Dus ik ben mijn eigen spiegel ook. Gisteren waren we bij een bijeenkomst, expositie. Mag ik zeggen?
Alles mag je zeggen.
Expo Future expositie. Dus we hebben kunst gebruikt om het gesprek, alledaagse gesprekken te voeren aan de hand van kunst. Waar zijn 100 kunstenaars bezig geweest. Mega mooie projecten. En gisteren mochten wij 12 daarvan zien met de kunstenaar zelf. En het verhaal wat ze vertellen over hoe je in gesprek kan gaan aan de hand van het gedachte wat de kunst zou moeten uitbeelden, dan moet je luisteren. En ik had dus gisteren ook het voorbeeld, want ja, ik werk 5 dagen, dus deze vetenstrik. Het is niet een trucje, gebruik het allemaal, weet je. Het is niet van mij, het is van ons. Het gaat er even om dat je echt voelt in welke positie je zit als je aan de andere kant zit. Dus dat deed ik gisteren ook. En gisteren kwam er een wesp en toen dacht ik, oh, dan ga ik met zo'n blaadje bij mijn collega, zo die wesp zo. Dacht ik, wat ben ik nou aan het doen? Zei ik, ja, wat ben ik nou aan het doen? Ik zeg, heb jij hulp nodig bij die wesp? Want ze stond er vrij relaxed bij. En ze dacht, wat ben jij nou aan het doen? Dus ik vroeg haar, nou, heb je hulp nodig? Zei ze, nee, eigenlijk niet. Ik zei, waarom doe ik het dan? Zei ze, ja, dat weet ik ook niet. Hou ermee op. Ik zei, ja, dank je. Dus ik moet mijzelf daar ook in triggeren. Doe ik iets voor mezelf? Doe ik iets voor de ander? Kan die ander het zelf? Kan die ander het niet? Los van het feit, afgelopen zomer met mijn zoontje van 1 in de tuin zaten wespen bij. Ja, dan til ik hem op in de kinderstoel en dan doe ik hem even naar binnen. Want op een gegeven moment bleek dat we een wespenplaag hebben. Dan ga ik ook niet tegen hem zeggen, succes ermee. Jij redt je wel en als je hulp nodig hebt, praat even met me. Ja. Dus er zit echt wel een grens tussen wanneer je de regie pakt vanuit veiligheid en verantwoordelijkheid om jouw expertise in te zetten. En tegelijkertijd heb je ook de verantwoordelijkheid om de expertise en de verantwoordelijkheid bij de ander neer te leggen en zijn eigen regie te voeren. Dus heel veel tijd. We hebben niet heel veel tijd. Dat weet ik niet.
Nee.
Want als je dit dus meeneemt, zometeen in alles wat je doet, hoeft het ook niet veel tijd te kosten. Het gaat over een andere mindset en een vraagstelling. En misschien wel de vraagstelling, wat zou ik vinden? Ja.
En daarmee dus ook eigenlijk, ook op langere termijn ervoor kunnen zorgen dat wij als samenleving veel meer de regie leggen bij de mensen zelf. En daarmee dus minder bemoeizuchtige zorg krijgen. En eigenlijk ook veel meer dienende zorg krijgen.
Jazeker. En daarin is het natuurlijk wel goed om onderscheid te maken tussen de zorgvraag. Want dat is een dilemma die we ook hebben. Vaak gaan we ook op gevoel zitten. En dat koppelen aan een handeling. Dus we doen iets bij steunkousen, medicatie, pompen. En dan zeggen we, maar als we daar niet heen gaan, is die meneer eenzaam, mevrouw eenzaam. En we proberen dat te koppelen aan de handeling die we daar verrichten. En ik zeg, als we die of combineren of loszien van elkaar, en het alle twee even belangrijk vinden, dan gaan we eenzaamheid als ziekte zien. En daarmee willen we eigenlijk zeggen, zou ik willen dat ermee wordt gezegd, en ook vanuit positieve gezondheid komt dat heel erg naar voren en ben ik door geïnspireerd door Machteld. Die zei, als je nou naar de huisarts gaat en die zegt, ben je eenzaam? Oké, dan krijg je een recept en over 3 weken kom je terug. Dan gaan we kijken hoe het met je eenzaamheid is. Niet omdat het recept jou verhelpt, maar om de controlevraag te stellen, is jouw eenzaamheid nu anders door buurteams, door verenigingen, door de hele maatschappij, door je buren met burendag. Er zijn heel veel initiatieven. Alleen vaak zeggen we dan, nee, maar die mevrouw is eenzaam, vandaar dat we erheen gaan. Nee, we gaan erheen om een handeling te doen, ondersteuning, zodat hij kwaliteit van leven kan ervaren, omdat hij daar behoefte aan heeft. En als we heen gaan voor iemand omdat hij eenzaam is, spreek dat dan uit. We moeten daarheen omdat die persoon eenzaam is. Maar ga dan niet 5 minuten langs, maar zorg dan dat je gewoon elke dag of 1 keer in de week een kwartier koffie gaat drinken. Of wat we bij Anita hebben gedaan, haar zingeving zit op de kinderen. Zorg dat als ze inderdaad al naar de kinderen gaat, dat daar een bruggetje wordt gelegd. En wat kan ze nog meer? Die is niet eenzaam. Maar ze krijgt de mogelijkheid om dingen te doen. En dus betekent het dat we daar niet meer heen moeten, omdat we denken dat we heen moeten. Maar we stellen de vraag, en hoe kunnen we daar dan ondersteuning op bieden? En daarna weer loslaten. Want als we die dingen blijven vasthouden, dan hebben we zo meteen 100 aapjes op onze schouders. En mijn aapje is niet jouw aapje, en jouw aapje is niet mijn aapje. Maar ik wil je wel helpen met jouw aapje. Ja.
Ik vind het nu al jammer dat je maar 10 jaar in de zorg blijft werken. Wat ga je daarna nog doen?
Oh.
Welke 2 andere sectoren heb je in je hoofd?
Ja, toen op een gegeven moment ter Apel afgelopen maanden zo'n pijnlijk beeld is ontstaan, toen dacht ik ga eerst daar iets mee doen. Als je mensen, ik denk, maar ik ben ook een simpele mind, en als een simpele mind een probleem tegenkomt, dan komt er een simpele oplossing. Dus het is gewoon soms ook gewoon de handschoen oppakken. Kijken wat je tegenkomt en daar ga je dan weer, als je innovatief bent, ga je wel weer kijken welke hulpmiddelen kunnen daar dan bij ondersteunen. En ik dacht, als je nou de mensen in Ter Apel gewoon eens een nummertje geeft, net zoals bij de apotheek. De eerste 10 zorg je dat ze in de rij staan, dus iedereen wordt geholpen. Dus je mag gewoon uit de rij om je dingen te doen. Vervolgens zeg je, nou, er zijn ook een aantal faciliteiten, hebben we gewoon geen mensen voor of willen we niet inzetten of wat zo even wat de reden is. Wie zou het fijn vinden om die sanitair bij te houden, schoon te maken? Ik bedoel, er zijn vast mensen die daar 1 expertise in hebben, heel veel vakkennis in hebben, of 2 of 3. Ik bedoel, ik weet niet wie bij jullie thuis de wc schoonmaakt.
Ja, dat doen we samen, hè?
Dus iedereen doet het. En als we dan in 1 keer in een omgeving zitten waar we verwachten van de ander dat hij het doet, en die duidelijkheid is er niet, ja, dan ga je problemen krijgen. Maar ik denk als je die duidelijkheid schetst, nou, en ik wil niet zeggen, we moeten de problemen en de oplossingen daar neerleggen, maar we kunnen wel vragen aan hun, joh, dit is het probleem, wie wil er meedenken? Nou, dan weet ik zeker dat er 20 handjes om de lucht in gaan. Als je een dagbesteding krijgt, als ik jou 5 minuten tegen de muur aan laat zitten en zeg, nou, over een half uur kom ik terug. Ik weet niet hoe lang jij tegen die muur aan blijft zitten, maar hoe lang zou je tegen de muur blijven zitten?
Nou, ik zou heel snel gaan lopen, ja, iets gaan doen.
Ja, en als je nou niks te doen hebt?
Ja, dan wordt het heel uitzichtloos voor mij al heel snel.
En als nou 30 mensen niks te doen hebben?
Ja, dan gaan we wel een spelletje verzinnen, denk ik.
En als er nou geen spelletjes zijn?
Ja, dan word ik echt heel treurig.
En wat gebeurt er? Ik bedoel, je kan doorgaan en op een gegeven moment gaat het van treurigheid naar irritatie. En ik denk, als je daar spelelementen neerzet en je kan gelijk al beginnen met de rouw. Je moet niet beginnen met de rouw te verwerken, maar er is rouw. Punt. En zonder dat we daar een oplossing voor bieden, het gewoon er mogen zijn, is al stap 1. En dat kan aan de hand van spelvormen of andere dingen. Dus het zijn mensen. Het is niet zo dat de grens ergens ophoudt. De grens houdt op bij... We weten niet waar de grens ophoudt. Waar houdt het universum op? Alleen wij vinden dat wij de grens van de buurman... Dit is de hebben zelfs nog allemaal mensen voor die het regelen. En als je daar niet aan houdt, dan zegt de gemeente... Ah, dat is niet jouw grond. En ik zeg, van wie is dat dan wel? Ja, van de gemeente. Ik zeg, wie zit er in de gemeente? Ik zeg, ik ben toch ook de gemeente? Dus als we niet meer gaan kijken in de grenzen... maar in wat heeft nou iemand nodig om op dat moment er weer uit te komen... omdat we met z'n allen vinden dat het niet het eenmansrecht is... maar dat het van ons allemaal is... dan ga je, denk ik, dat heel anders inzetten en inrichten. En als er dan geen problemen zijn... en dat gemeentes ook zeggen... ja, eigenlijk is het gewoon een verrijking... want het is gewoon multicultureel. Het is gewoon de mens is overal... Maar ja, als er problemen komen, snap ik gemeentes ook en zeggen... ja, we willen niet verveelde jongeren hier hebben... want dan gaan ze hier rommel schoppen. Ja, omdat er verveelde jongeren zijn. Ik bedoel, als wij ons vervelen, dan gaan we wat doen. Ja. Maar als wordt gezegd, je mag niks doen of je kan niks doen... ja, ik weet niet wat hier gebeurt, maar ik denk dat mijn collega's zeggen... wat is er op de flexkantoor gebeurd hier? Dit was toch niet helemaal de bedoeling? Dus op de vraag waar zou ik nog meer willen werken... ik denk dat vrijwilligerswerk heel erg nog past binnen een van die twee die eraan komen. Misschien wel als laatste. En ik zou de politiek ook nog wel een keer in willen. Of commercieel om heel veel geld te investeren in projecten zoals deze. Ja. Of de politiek om echt vanuit beleidsvoering... die mogelijkheden te bieden, te faciliteren op hetgeen wat personen zoals wij nodig hebben om inderdaad impact te maken in de uitvoering. Ja. Dus dat zijn dan de 30 en de 40 jaar. Misschien dat ik dan ik bedoel, als ik kijk naar de laatste...
Misschien hebben we nog 10 nodig.
Ja, dus misschien wel. Maar als ik kijk naar mijn afgelopen 10 jaar, zijn de eerste 5 jaar ook wel de fundering geweest van Patrick. Ja. Wat vindt hij nou echt van de wereld? Wat vindt hij nou echt van... hoe we met elkaar omgaan, hoe wil hij zichzelf ontwikkelen. En de afgelopen 5 jaar heb ik dat toegepast in innovaties, in impact, waardevolle impact. Dus misschien dat ik ook zeg, nou, deze 30 jaar doe ik nog gedeeld door 4. Dus overal nog 7 jaar. Maar goed, dat zijn wel een beetje de dingen die ik nog zou willen.
Ja. Maar in ieder geval op de korte termijn en de middellange termijn ben je hier bij Carijn begonnen om de mensen op een andere manier te laten kijken naar hun werk, maar ook hun zijn en mensen te helpen om eigen regie te pakken. Je hebt mij enorm verrijkt in dit gesprek, Patrick. Dank je wel daarvoor. Zijn er nog dingen die we vergeten zijn te bespreken die je graag nog zou willen noemen? Of hebben we dan tekort aan de rest van de week?
Dat denk ik wel. Ja, maar op het laatste wat je zegt, dat triggert mij wel. Dat ik... probeer de mensen anders te laten kijken. Ik denk dat essentie is dat mensen op een andere manier mogen kijken... en dat ik dat aan ze wil laten zien hoe ik dat doe. En dat daar hun eigenheid weer in mag zitten om dat ook wel of niet toe te passen. Want ook niet is goed en ook wel is goed. En anders dan jij komt onze mindset, ons gedrag veranderen. Nee, zeker niet. Je gedrag is uniek en is mooi en het is zoals het is... En wees ook nieuwsgierig naar het gedrag van de ander. Want als ik niet nieuwsgierig ben naar jouw gedrag... en ik vind dat ik mijn gedrag moet opleggen aan jouw gedrag... dan klopt het niet. Dus ik wil zowel nieuwsgierig zijn naar jouw gedrag als jij naar mijn gedrag. En die nieuwsgierigheid, die wil ik triggeren... en daar wil ik de waarde van laten inzien... en openstaan voor vragen en naar luisteren.
Veel plezier.
Dank je wel.
En dank voor het gesprek.
Graag gedaan.